Wij willen deze rouwsamenkomst, waarin we geroepen worden om broeder Harm Egbert Sterk, geliefde man en vader van zijn gezin, zoon en schoonzoon, broer en zwager, onze geliefde herder en leraar, dienaar des woords, die op de leeftijd van 34 jaar door de Heere is thuisgehaald en bevorderd tot de volmaakte dienst, ter aarde zullen gaan bestellen. Beginnen met het zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9. Samen bidden om Gods zegen. Als we vanmiddag met zoveel zijn samengekomen, Heere, uit de gemeente en uit de kerken, uit onze plaatselijke samenleving in allerlei hoedanigheid, om rondom de familie en in het bijzonder rondom het gezin van onze overleden broeder te staan en met hen mee te gaan naar het kerkhof. Dan komen we allereerst maar bij u. Tot wie zouden we anders gaan? Wat hebben mensen te zeggen? Wat hebben mensen te bieden? We komen tot u, Heere, God van het leven. Om u te vragen of u ons wilt geven wat u Johannes op Patmos gaf. En wat u onze broeder en zuster in het bijzonder in deze laatste maanden op en rond het ziekbed zo vaak gegeven hebt. Een open deur in de hemel. Opdat het ervaren mag worden. Wat we samen mogen geloven ook. U weet ervan. En dat niet alleen, maar u en wiens hand ons lot en leven is. Bij wie al onze paden zijn en die het ons leert beleiden dat onze tijden in uw hand zijn, de tijd van onze geboorte en van ons sterven. Dat u in gunst naar ons om wilt zien. Ons uw genade wilt schenken. En de vertroosting van dat machtige evangelie van hem, uw lieve zoon. De gekruisigde die de levende is. Die dood geweest is en leeft in alle eeuwigheid. Heer, als we dat vragen, dan zijn we ons bewust te vragen om dingen die we niet verdienen. Niet u hebt die deur tussen u en ons in het slot geworpen, maar dat hebben wij gedaan. En juist op een begrafenis worden we eraan herinnerd dat we gekozen hebben voor de dood. Dat we in onze zondige dwaasheid, in onze opstandige dwarsheid, de dood liever hebben gehad dan het leven. En dat we eerlijk moeten beleiden, Heere, dat als u het in ons leven niet anders maakt, dat dat nog altijd onze keuze is. En we nog altijd liever zonder u leven, dat wil zeggen leven in de dood, dan met u. In de ruimte van de verzoening en de verlossing die in Jezus Christus is. Maar als we u vragen om die open deur in de hemel, dan vragen we u, Heere, om genade. Om uw goddelijke, grondeloze barmhartigheid. Die ge toch bewijst aan arme zondaar. Waarvoor u toch redenen neemt uit uzelf. En waardoor u toch uw eer zoekt in de zaliging van mensenkinderen. Heere, wilt u het alles goed maken. Wanneer we tot u komen, dan danken we u voor wat u in deze broeder gegeven hebt. Aan zijn vrouw, aan zijn kinderen, aan de familie. Wat u in hem gegeven hebt aan onze gemeente en daarvoor aan de gemeente van Ulrum en Lutjegast. Wat u gegeven had aan onze kerk. Het was allemaal maar zo kort in onze ogen, Heere. Maar u gaf veel goeds. En daarin was genade al tijdens het leven. Wij komen u danken voor de ondersteuning die u gaf in die zware jaren van lijden. En vooral voor dat licht van uw genade dat mocht opgaan in de diepste lijdensnacht. En het getuigenis dat u daarvan deed uitgaan, ook in het midden van de gemeente. Wij komen u danken, Heere, voor de kracht die u aan zijn vrouw, onze zuster, gaf. Om in die jaren haar man zo bij te staan. Tot het laatste, het allerlaatste toe. En de kracht en de troost die u tot op dit ogenblik zo rijkelijk aan haar wil geven. Ook daarin blijft. Wat een goede Heere u bent voor uw volk. En wat een genadige koning de Heere Jezus Christus is. En hoezeer er balsem te vinden is in de wonden van het Lam. En we komen u vragen, Heere. Als nu vanmiddag het woord mag worden geopend voordat we naar het kerkhof gaan. Wilt u dan uw knecht die dat mag doen? U kent zijn omstandigheden, u kent zijn hart, u kent zijn gedachten. Kracht wilt geven en de machtige leiding van de Heilige Geest om uw woord te verkondigen. En laat het dan zo mogen zijn, Heer, dat het tot vertroosting is. Dat vragen in dat woord van u mogen stillen. Dat er uitzicht wordt geboden, dat uw volk en kinderen worden vertroost. Dat zij die u niet kennen, vanmiddag jaloers worden. En heilig onrustig gemaakt, opdat ze naar u leren vragen. Troost alle bedroefden. Allen bij wie wonden opengaan, juist tijdens deze rouwsamenkomst. Zegen ons allen hier in de kerk en aan de kerktelefoon. En degenen die met ons zouden willen samenkomen en het niet kunnen of later deze samenkomst meebeleven via de cassetterecorder. En laat in dat alles, Heren. Laat in dat alles uw naam worden verheerlijkt. De naam van die God, die zondaren opheft uit het slijk. Die God, die het zo kan maken dat een mensenkind, geboren als kind des torens, op de dag van zijn begrafenis, als een koningskind mag worden uitgedragen, geroepen. Tot de bruiloft van het Lam. Uit genade. Amen. Wij willen samen drie gedeelten lezen uit de hoofdstukken 4, 5 en 7 van de Openbaring. Openbaring 4, 1 tot 3, 5, 7 tot 10. En 7, 9 tot 17. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En dan 5 vanaf vers 7. En het kwam, vers 6, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de 11 citeren en gouden violen zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En dan 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de 4 dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God zeggende amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte. Zij onze God in alle eeuwigheid amen. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. Geliefde zusters, sterk met uw kinderen, ouders, schoonouders, broer en zussen, zwagers en schoonzusters, verdere familie, gemeente, vrienden en collega's, broeders en zusters, belangstellenden. Bij het nakijken van wat op de orde voor deze samenkomst staat, hebt u natuurlijk allemaal al wel min of meer begrepen dat het in deze rouwsamenkomst, waarin we ons voorbereiden op de begrafenis van onze geliefde broeder Harm Egbert Sterk, die maar 34 jaar oud werd, zal gaan over de troon in de hemel. Dat wil zeggen over wat in een van de berijmde psalmen wordt genoemd de godsregering. En het laat zich indenken dat er onder ons zijn die toen ze dat zagen bij zichzelf hebben gedacht: dat is toch wel een beetje een vreemde tekstkeuze. Een keuze waarvan je zou moeten zeggen: dat is op zijn minst toch wel erg hoog gegrepen voor een samenkomst als deze. Omdat we juist vandaag met Asaf zoveel reden menen te hebben om te zeggen: nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Immers, wij worden vanmiddag geroepen tot een begrafenis van een jonge man. Hij was in de kracht van zijn leven. Wist zich geroepen tot het ambt van dienaar des woords. Door de Heere begiftigd met een grote ijver. Met een sterke wilskracht. Met gaven. Met inzicht. Toen hij bijna 3,5 jaar geleden zijn intrede deed in onze gemeente, zei onze hervormde collega dominee Schroten, die inmiddels ook al bijna weer 1,5 jaar geleden begraven werd, ook nog zo jong: je hebt een fijne collega gekregen. Het woord ging open meteen in die eerste dienst. En het werd verstaan dat het één hartelijke begeerte van hem was om in deze grote gemeente te arbeiden, zoals hij het in de beide kleine gemeenten in het noorden van het land had gedaan. Als een instrument in de handen van de Heere dat woord zo te mogen verkondigen dat er Lydia's zouden komen wier harten door de Heere geopend werden. We hebben er deze laatste maanden nog wel eens over gepraat, dat hij toen zei: al was het er maar één. Al was het er maar één. En zo hebt u hem in Ulrum en Lutje Gast gekend, en daarom bent u met velen vanmiddag hier. En zo hebben we hem hier in Bunschoten leren kennen. Veelbelovend. Hij had een plaats. En hoe is het gegaan? Zijn eigenlijke ambtelijke dienst heeft in feite maar 7 jaar geduurd, omdat de laatste bijna 2 jaren door ziekte het werken niet mogelijk was. En het was na amper aan 1,5 jaar hier in Bunschoten dat hij ziek werd. En nog eerst leek dat allemaal nog wel wat mee te vallen, al duurde het wat lang. En we maakten samen onze plannen voor als hij weer gezond zou zijn en we voor het eerst. Tenslotte, de kerkbouw was achter de rug en de pastorie die was weer bezet. En de dingen die zouden nu eindelijk eens een keer echt op gang kunnen komen in deze gemeente, die al door zoveel problemen en moeite geteisterd was in de laatste jaren. Toen het catechisatieseizoen begonnen was ineens, die maandagavond die ik nooit vergeet. Toen hij na de eerste middag catechisatie er in de hal bij de keuken kwam en hij kwam uit het ene lokaal en ik uit het andere. En de tranen liepen over zijn wangen toen hij zei, ik heb pijn, ik ben ziek. En ik denk dat het niet goed is. En toen daarna die lange weg, bijna 2 jaar. En soms was het de opgang. En hadden we verwacht. En het is nog aan het begin van dit jaar geweest dat we tegen elkaar zeiden, zou het toch nog kunnen. Zou de Heer het toch nog geven dat we samen mogen dienen. Op dit arbeidsveld dat zoveel werkers nodig heeft. Maar vaker was er de neergang. De teleurstelling. Het ervaren, nee, toch weer niet. Toch weer niet. Maar zeg nou zelf, zit daar nou leiding achter? Kun je daar nou een plan in ontdekken? Kun je daar nou een bedoeling in vinden? Kun je daar nou regering, zeg nou maar een hand van God in zien, als we naar onze gemeente zien? Die daarvoor een toch ook nog jonge dienaar moest loslaten vanwege vervroegd emeritaat. Als we aan vader en moeder denken, in wier leven het leed al niet is bespaard. Ze de kinderen vanmiddag zien, zo jong nog. Ze hebben een vader zo nodig, zei hun vader vaak. Als we onze zuster zien, die zo jong alleen verder moet. Dan stapelen toch de vragen zich op. Dan zijn er toch zoveel raadsels, waar wij mensen geen antwoord op hebben. Dan kunnen we dat dan maar niet beter laten rusten vanmiddag, die godsregering. Om er in elk geval voor bewaard te worden dat wij samen als nietige mensen zouden proberen God te rechtvaardigen en God te verklaren. Daarbij, en ook dat moet ik toch vanmiddag wel zeggen, is het ook geen ongepaste tekstkeuze. Al diegenen onder ons die het vorige jaar dominee Sterk wel eens hebben ontmoet en persoonlijk met hem hebben gesproken. De gemeente die dominee Sterk heeft ontmoet tijdens de contactavond het vorige najaar en heeft gehoord hoe hij zijn ziekte verwerkt en in welk stadium dat allemaal was. Al diegenen weten ervan wat onze broeder een moeite heeft gehad met die leiding van God in zijn leven. Grote moeite. En wat kon hij soms scherp reageren tegenover mensen die daar gemakkelijk een antwoord op hadden. En die met goedkope verhalen kwamen. En die een tekst uit de mouw schudden zoals hij dat wel eens een keer zei. Omdat ze denken dat teksten overal passen. Wat liep hij er in zijn denken mee vast? En er waren gelukkig wel eens een keer lichtstralen. Maar wat was het vaak donker. En dan zei hij het. Laat maar zwijgen, want er is bitterheid in mijn hart. Bitterheid. Hij zei het Jeremia nog wel eens een keer na. Ik ben de man die ellende gezien heeft. En iedereen die het van dichtbij meemaakt. Gezien heeft de pijn en de moeite onder al die kuren die hij doorstond, die hij tenslotte doorstond, omdat hij zei, ik ben alleen al aan mijn gezin verplicht om het laatste te doen wat er nog maar te doen valt. Dan zou ik dan alleen maar in mijn gezin kunnen blijven. En woorden als van Psalm 39. Mijn mond zweeg van het goede. Psalm 77 heeft het ook tegen de gemeente gezegd. Denk ik aan God, dan maakt mijn ziel misbaar. En hij zei, kunt u zich indenken wat dat is? Dat je binnenste kreunt bij het denken aan God. Van wie je dacht, dat is mijn leven. Het is mijn zaligheid om hem te mogen dienen. Dan kreun ik. Zoals Hiskia piepte als een zwaluw en kirte als een duif. En het is verschrikkelijk bang geworden. En wat vader Brakel schrijft over atheïsterij bij de gelovigen. Dat is realiteit geworden in zijn leven. En wat is dat bang? En dan nou deze tekst die spreekt over de troon van God en over de godsregering, ja. En u mag gerust weten, dat is niet mijn keuze hoor. Ik had een andere tekst in gedachten. Maar toen we vrijdag voor een week voor het laatst samen nog een heel gesprek hadden. En we nadat allerlei dingen al geregeld waren, want praktisch alles van deze begrafenis was door hem en zijn vrouw samen voorbereid. En dat getuigt al van genade als dat kan en als dat mag. En toen ik vroeg, heb jij een tekst? Toen zei hij, zeg op de begrafenis maar wat over die troon van God. En over die regenboog rondom de troon. Ik zou het fijn vinden als je daarover wilt spreken. En alleen al daarin, beste mensen, schittert de genade van God die verheerlijkt is. In deze dienstrechtdag, in deze zondag. In dit mensenkind dat zo graag wilde blijven leven in het midden van zijn gezin. En dat zo graag had willen dienen in het midden van de gemeente, van de kerken die hij zo lief had. En die God die hem zo lief was, dat hij in het laatst wel eens tegen me zei, misschien zou ik nou ook niet meer kunnen preken, want mijn hart loopt over van liefde. De tekstkeuze tekent de triomf van de genade van God in het leven van deze mens met wie God begonnen was. En iedereen die hem voor zijn ziekte leerde kennen, die ontdekte dat. Met wie de Heere doorging ook toen de nacht in zijn leven viel. En wiens leven de Heer het voleindigd heeft. En wat heeft hij het gezegd vandaag 4 weken geleden toen hij afscheid nam van de gemeente. Het is genade. Het is genade. Het is alleen maar genade. Genade die hem goed en groot deed spreken van de Heere waar hij bittere gedachten over had gehad. Genade die hem deed rusten in die God wiens wegen hij niet allemaal begrijpen kon. Die hem vrede deed vinden in Gods leiding met zijn leven. Die hem de genade gaf om zijn jonge gezin over te geven. Los te laten. De Heere is goed. En wat hij doet. Is goed. Immers als we nu samen een ogenblik naar die tekst gaan kijken, dan zeggen we, wat is de boodschap dan nou eigenlijk van? Dat kan natuurlijk maar heel kort allemaal in deze samenkomst. Dan is het eerste wat opvalt de situatie waarin Johannes op Patmos dit vergezicht ontvangen heeft. Alleen al dat feit, die verbannen apostel van de Heere, de laatste. Van de kring om de Heere Jezus heen, die de anderen had zien wegvallen. Onder het geweld van de vijand die het evangelie van Christus niet kon verdragen. Als Johannes om zich heen kijkt, dan moet hij het zeggen aan het einde van de eerste eeuw. Er is niet zoveel van te zien dat God de Heere regeert. En als er vandaag wel eens mensen zijn die zeggen dat kun je vandaag toch niet meer geloven. En ze denken dat dat vandaag zoveel anders is dan toen. Dan hebben ze de historie nog nooit zo erg begrepen. En als Johannes dit vergezicht ontvangt, dan heeft hij inmiddels die 7 brieven moeten opschrijven van de koning der kerk aan de gemeenten in Klein-Azië. Die brieven waarin het beeld wordt getekend van de gemeente van de Heere Jezus, de kerk van die triomferende paaskoning die alle macht heeft in hemel en op aarde en die bezig is om te komen in heerlijkheid. Maar die brieven zijn stuk voor stuk boordevol van de vragen. Is dit nou de kerk van die triomferende Heere Jezus Christus? Die vervolgde kerk waarvan sommigen in de gevangenis worden geworpen en anderen om het geloof gedood. Die kerk waarin de wereld elke keer weer oprukt en de verzoeking van de zonde elke keer weer sterk blijkt te zijn. Die kerk die waar het allemaal mooi en prachtig lijkt te zijn. De koning moet zeggen, je hebt een naam dat geleefd, maar je bent dood. Een dode kerk van een levende koning, notabene. Die kerk die meent rijk te zijn, maar ondertussen in de gaten niet heeft dat de koning van de kerk, de Heere Jezus, zelf buiten staat te kloppen op de deur van die kerk die hem niet toelaat. En ik kan zeggen, is dat het nou? Is dat het nou? Gods regering. En na dit machtige troongezicht krijgt Johannes te zien wat weldra geschieden zal. En u weet dat wel vanuit de openbaring. Dat is allemaal verschrikkelijk. Oordeelspaarden die rondrennen en die verderven en dood zaaien. Oordelen Gods die over de aarde worden uitgegoten. Mensen die zich niet bekeren en die liever hun tong kouwen van pijn en de dood zoeken zonder die te vinden. Dan te buigen voor de levende God die als het ware een laatste appel op hun hart en op hun leven doet. Getuigen van God die dood liggen op de straten. Antichristelijke machten die zich sterk maken. Babylon dat bloeit en Jeruzalem dat bloedt. En waar is God? Johannes moet het opschrijven. Er komt een tijd waarin het zo zal zijn dat zij die in de Heere sterven zalig te prijzen zijn boven hen die nog in deze wereld leven. En daar midden tussenin. In die situatie van alleen maar vragen als je om je heen kijkt. En alleen maar raadsels als je naar de kerk kijkt en als je naar de wereld kijkt. Daartussenin. Een troon. Dit gedeelte is wel genoemd het scharnier waar de openbaring om draait. En het is alleen vanwege dit woord uiteindelijk dat de openbaring een troostboek mag worden genoemd. Maar misschien zou je beter kunnen zeggen, dit woord is als een pijl. Die vanuit deze wereld en vanuit onze levensomstandigheden ons omhoog wijst. En zegt te midden van die kerk in verval en die wereld in brand. Kijk eens naar boven. Want dit zie je niet als je om je heen kijkt. En dit zie je niet als je naar de omstandigheden kijkt. En dit zie je niet als je de wereld naspeurt om je heen. Als je daar naar het antwoord blijft zoeken, dan vind je het niet in de eerste eeuw, niet en aan het einde van de 20e eeuw, net zo min. Maar Johannes ziet omhoog. Door die deur die geopend is. En dat is op zichzelf al een wonder. Dat voor mensen die zelf de deur naar God in het nachtslot hebben geworpen. Een deur in Christus geopend is. En het werkwoord van de tekst zegt. Die deur die is open en die staat open en die blijft open. En als je dan door die deur naar binnen mag kijken. Dan ziet hij daar een troon. En die troon die staat vast. Onbewegelijk vast. Er is niets dat die troon aan het wankelen kan brengen. Dat is het eerste. die troon, die zegt, er wordt geregeerd. Er is leiding. Er is een plan. Er is een doel. Er is veel aan de hand in de tijd van Johannes en in onze tijd. Er is veel aan de hand in de wereld van de openbaringen van ons. Maar boven dat alles, een troon. U hebt gelijk als u zegt, dat is op zichzelf nog geen troost. Dat is alleen maar een richting die ons gewezen wordt om het daar mogelijk dan toch te zoeken. Een enig vaste punt te midden van alles wat wankelt en wat wegvalt. Een plaats waar we in elk geval naartoe kunnen met onze vragen en met onze moeite. Maar wie zit er op die troon? Wie regeert er nou eigenlijk? In het begin van Openbaring 4 is het net alsof we geen antwoord krijgen. En Johannes zegt, en ik zag één op de troon. En als we ons afvragen wie, dan is dat voor ons geen vraag. En verderop in dit gedeelte noemen de hemelingen ook zijn naam, de Heere. Maar Johannes noemt die naam niet. Dat is niet omdat Johannes geen namen van de Heere kent. De Heere heeft immers in zijn woord zijn namen bekendgemaakt. En zegt, daarnaar hoor ik en daarbij kunt ge me aanroepen. En de Heere heeft zich inmiddels in zijn Zoon zo heerlijk geopenbaard als de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Maar Johannes ontdekt wanneer een mens in een persoonlijke ontmoeting met God voor die troon komt. En wanneer een mens dan op die troon ziet, die driewerf heilige God, die machtige, die majesteitelijke verheven God, dan is God zo groot en dan is hij zo verheven. En dan is hij zozeer de gans andere. Dan beschikt een mens niet meer over namen om daarin God te vatten. En dan beschikt een mens niet over gedachten om die God na te rekenen. En dan kan die mens, hoe diep hij heeft leren denken en forsen, niet de diepte van die God en zijn wezen peilen, laat staan, verklaren. Wanneer een mens in een persoonlijke ontmoeting met God voor de troon komt te staan, dan ontdekt hij. Hij is God. God. En geen mens, heilig in ons midden. Dan ontmoet je God. Voelt u enigszins aan wat er dan gebeurt? Als een mens zo voor de troon van God wordt geplaatst. Dan gaat het hem net als Job wanneer God tot hem gesproken heeft vanuit een onweer. Dan zeg Job, ik heb nou God gezien. En ik leg de hand op de mond en ik verfoei mezelf in stof en as. En dan wordt een mens, wat hij in wezen ook is, een dwaas. Zoals Asaf, wanneer hij het heiligdom is binnengegaan en daar de Heere ontmoet heeft, de heilige Israëls. En het leert belijden, toen was ik een groot beest bij u. Ik was onvernuftig en ik wist niets. En dan gaat een mens pas echt verstaan wat dat wil zeggen dat hij zondaar is. Zoals Jesaja het verstond. Toen hij in zijn roepingsvisioen het uitriep, toen hij de heilige Israëls mocht zien. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, die woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat is de boodschap van de tekst. God regeert. En de nadruk valt op God. En wie daar op zijn plaats komt, die leert het af om de Heere rekenschap te vragen. Want die zegt, wat is het schepsel dat het zijn schepper tot verantwoording zou kunnen roepen? Wie ben ik dat ik de Heere zou kunnen vragen, wat doet ge? Dan is daar die ene op de troon en zelf Johannes, de apostel die de Heere Jezus lief had. Die het vergund is zoveel van hem te leren zien, zoveel van hem te leren kennen, die heeft geen woorden meer. In de ontmoeting met God op zijn plaats gezet. Maar er is in dit visioen meer, want je zou inderdaad kunnen zeggen, dit op zichzelf biedt dat nou eigenlijk troost. Maar rondom die troon ziet Johannes de regenboog. En die regenboog, de jongens en meisjes hier in de kerk, die weten natuurlijk dat beeld wel. Als het geregend heeft en de zon die schijnt, dan komt de regenboog. En dan worden we eraan herinnerd bij de zondvloed hoe de Heere tegen Noach heeft gezegd. Als je de boog in de wolken zult zien. Teken van Gods trouw aan Noach, van Gods trouw aan zijn schepping, van Gods trouw aan zijn belofte. De regenboog. Het is uiteindelijk teken van Gods goedertierenheid, van Gods barmhartigheid, van Gods genade. En me dunkt, het staat nergens heerlijker in de schrift dan in het troostboek van Jesaja. Als je dat mag schrijven in hoofdstuk 54, want dit zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Spreekt de Heere uw ontfermer. Die boog in de wolken, hij is er maar eens een enkele keer. Die boog rondom de troon, die is er altijd. En ze biedt vrijmoedigheid voor de zondaar om daar toe te gaan. Vrijmoedigheid. Vanwege die God die denkt aan zijn woord. En die tot zo'n klein mens, tot zo'n schuldige zondaar zegt. In dat teken van de regenboog. Je hebt de dood verdiend. Maar ik heb lust in je leven, in je bekering. Die regenboog zegt, zo is nou die heilige, die gans andere God. Voor zo'n mensenkind. Trouw aan wat hij zelf verzekerd heeft, dat hij niet altoos zal twisten. En niet eeuwig de toorn zal behouden en dat hij niet doet naar onze zonden. En niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar er is nog meer. En dat moet ook wel, want anders dan blijven we zitten met die vraag, hoe kan die heilige God het nou met zijn recht in overeenstemming brengen, dat zo'n kleine, zo'n schuldige mens niet sterft, maar leven mag. Dat meerdere, dat ziet Johannes niet onmiddellijk en moet er opnieuw op gewezen worden. Want als Johannes meteen het lam had gezien in het midden van de troon, ongetwijfeld zou hij het gezegd hebben. Er is een ouderling die er hem op moet wijzen. In het midden van de troon het lam, staande als geslacht. En die ene op de troon legt in de handen van dat lam de boekrol van de geschiedenis van de wereld en van de kerk. En Johannes mag het geheel van dat, van dat gezicht verstaan. God regeert. En hij doet dat door middel van het lam dat hij gegeven heeft. En daarin gaat het hele evangelie open. Want dat lam dat geslacht is en dat staat in het midden van de troon. Dat is Golgotha, Pasen en Hemelvaart in één machtige zin. Dat is dat lam waaraan een oordeel voltrokken is en dat de vloek gedragen heeft. De verzoening heeft aangebracht en dat de overwinning op de dood behaald heeft. En dat vanuit de hemel gaven uitgiet, zijn geest schenkt tot vernieuwing. En dat daar alle dingen regeert. Daar ligt de volle troost van dit hemels troostgezicht. Die God die trouw aan barmhartigheid en genade bewezen heeft in zijn zoon. immers het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan moeten de ogen voor geopend worden en anders dan zie je dat inderdaad niet, dat God God is in Christus. Maar daar zingen ze van in de hemel en de eeuwigheid zal er niet te lang voor zijn om dat te zingen. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, dat lam. Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. En dat zaad mag zien en door wiens hand nu het welbehagen Gods gelukkig mag voortgaan. Dat staat en dat... ...heert wel op de wijze van het lam vandaag. Van een lammetje zoals er eigenlijk staat. En daar haalt de wereld de schouders over op en daar snapt een ongelovig kerkmens ook niks van. Een lammetje, wat moet dat nou in het geweld van deze wereld, zo hulpeloos, zo schijnbaar weerloos, zodat je er ongestraft mee spotten kunt. Maar dat is de troost, de heilige, de machtige God, die regeert en die leidt via de handen van het lam. En dat maakt het onbegrijpelijk en niet begrijpelijk en dat lost ook niet alle vragen op. Maar wanneer de Heere door zijn Heilige Geest een zondaar zo hem leert kennen. Heilige voor wie ik niet kan bestaan. Die zo in Christus naar zo'n ellendig mensenkind omziet. Dan begrijp ik dan van zijn handelen niets, maar dan kan ik die Heere niet meer van kwaad verdenken. En dan kan ik zulke doorboorde handen er niet meer van verdenken dat ze het verkeerd doen. Dan ga ik iets verstaan van wat de Brij zei vlak voor zijn terechtstelling. Ik kan aan Gods handen niet ontkomen en als ik kon, ik wilde niet. Daar ligt mijn leven. En zo heeft onze overleden broeder en daarom... Ik moet u deze dingen vanmiddag vertellen. Dat was ook zijn eigen wens dat het doorgegeven zou worden tot verheerlijking van Gods genade. Zo heeft God het hem geleerd. En deze afgelopen winter, en ik denk eraan toen hij in Groningen lag met die hele zware kuur. En toen ik erbij hem kwam op een keer. Het lijden was zo zwaar en de krachten waren zo gering geworden. En toen zei hij, ik kan nog maar één ding. En dat is als dat kleine bange vogeltje van Psalm 84. Schuilen bij God. En daarin kwam nou het levende geloof openbaar. Want dat doet het ongeloof niet. Dat heeft zich dan al lang van die God afgekeerd. En dat zegt, met die God wil ik niks meer te maken hebben. En historisch geloof en tijdgeloof, och, dat zoekt een uitweg ergens bij de moderne theologie. Die zegt, ach God die staat er wel bij en God heeft medelijden met je. En God is je partner, maar ja, er zijn andere krachten en er zijn andere machten. Maar dat is nou het levende geloof. Dat naar de Heere vlucht. Toch. Toen ging het onze broeder net als Asaf, dat hij toen toch zo klein werd. En we hebben samen zitten huilen in die ziekenkamer daar in Groningen. Wie ben ik dat ik zulke dingen van de Heer heb durven denken en heb durven zeggen. Toen werd hij net als Asaf een groot beest. Onvernuftig. Mens die moest zeggen, ik weet het. Laat mij niet mijn lot beslissen. En toen kwam dat zicht op Christus. Dat lam dat staat als geslacht. En toen kwam die overgave waarvan Psalm 73 ook zo machtig zingt. Gij zult mij leiden door uw raad. En die raad die eerst niet meer kon vinden en die leiding die eerst niet meer zag. Het zichtbaar en tastbaar. En toen een poosje later dat bericht kwam dat de dokters echt niet meer wisten wat er moest gebeuren, zodat het echt sterven zou worden, toen ging dat niet meer weg. Toen was er integer bij de neergang van de lichamelijke krachten de opgang van de ziel. En toen werd er iets ervaren van wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen als van een arend. Toen kwam er rust, overgave, roemen in Gods genade en in zijn Christus. En wie bij hem kwamen, die merkten het, er is wat veranderd. En de gemeente heeft het gemerkt en ik heb het op allerlei manieren in de laatste dagen ook gehoord van u en van jou. De gemeente heeft het gemerkt. Toen hij 4 weken geleden op deze preekstoel stond waar hij eigenlijk niet meer kon staan. En toen hij met de pijn in zijn lichaam die het hem eigenlijk niet meer mogelijk maakte om te spreken. Moest blijven spreken van die Heere die hem tot hulp en sterkte was. Van die God die in Christus naar zondaren omzag. Van die God die zo groot is van genade. Van die God die zo te prijzen is. En de vragen dan, zei u. Hij zei het toen heel eerlijk, de vragen zijn niet weg, maar ze zijn verschrompeld. Ze zijn naar de achtergrond gedrongen. Ze verdwijnen achter de Heere zelf. Toen mocht hij schuilen bij zo'n God. En toen kon hij zijn vrouw en toen kon hij zijn kinderen, zo jong en zo klein als ze waren, loslaten. En toen mocht hij zeggen, God zal zelf voor jullie zorgen. En toen mocht hij waar het voor hem Pasen werd en hij het zicht had op die herder die voorgaat en die zegt, daar zult ge mij zien. Geloven dat die herder ook hen zou voorgaan. En toen heeft hij bij de gemeente die herder aangeprezen. En tegen de gemeente gezegd, alleen achter die herder aan is het goed. En het was allemaal genade. Genade aan zondaren bewezen. En toen die rust en die vrede drinken was, toen is ze ook gebleven. Ik heb al eens een keer gezegd, zou de Satan me nou nog weer moeilijk maken. Maar de Heere wist dat hij niet meer hebben kon, denk ik. Want de Satan is niet weer teruggekomen en die heeft hem geen strijd meer gegeven. Maar toen mocht hij leven in die vrede. Die vrede die zegt, het is goed bij God te schuilen. Het is goed als je met hem verder mag gaan. Want de hemel was open. En het zicht op die ene en de boog rondom de troon en dat lam, dat staat als geslacht. Dat oude woord, trouwtekst van zijn vader en moeder. Hij kende het daarom al lang. Maar dat was nieuw voor hem geworden. De liefde tot die God en tot die Christus die drong hem 4 weken geleden, terwijl zijn lichaam het eigenlijk niet meer toeliet. Om de gemeente nog 1 keer deze Heere aan te prijzen, nog 1 keer te vermanen. Nog 1 keer ook zijn zorg over haar uit te spreken. Het is daarom dat ik vanmiddag over deze tekst moet spreken. Spreek daar maar over, zei hij. En toen dacht hij eigenlijk aan ons allemaal, toen dacht hij aan ons, zijn collega's. Zeg, we hebben zo'n heerlijke koning. Zo'n machtige God. En tegelijkertijd, wat is het een moeilijke tijd en dan wat is het een verleiding om dan te proberen in die moeilijke tijd toch de mensen wat in het gevlei te komen. En hij heeft het me gezegd, en ik moet het ook eerlijk zeggen, dat hij daar nog wel vaak verdriet over had, dat wij als predikanten vaak zo armoedig leven in deze tijd. En u hoort wel, ik zeg wij. En dat proefde hij in de preken en hij heeft er heel wat gehoord in de laatste jaren. En dat las hij in de artikelen in onze kerkbladen. Zo armoedig. Is het waar, broeders? Van welke kerk we dan ook zijn, en we zitten hier vanmiddag van verschillende kerken. Dat onze prediking vaak zo armoedig is terwijl we zo'n rijke koning hebben. Dat onze prediking zo vlak is terwijl het evangelie zo diep is en zo hoog is. En dat we daarom zelf vandaag ook geen weg meer meten met de vragen van deze tijd aan onze gemeente met de vragen laten zitten. Dat we niet meer kennen dat machtige evangelie dat door de kerk van de reformatie toch zo heerlijk verwoord is in die enige troost van zondag 1. Dat er een God is die een lam heeft gegeven, dat zich een volk heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Gekocht uit de heerschappij van de Satan. En dat hij ze zo bewaart dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van hun hoofd vallen kan en dat alle ding tot hun zaligheid dienen moet. Egbert Sterk zegt, ik ben de man die ellende gezien heeft. En hij wou hem weer zeggen, ik heb langzamerhand in dat opzicht wat recht van spreken. Dat die hele existentiële vragen die deze tijd en die deze samenleving ontstelt. Inderdaad, die twijfel, die aanvechting kan brengen in je hart. Maar die zegt, ik heb het tegelijkertijd dwars daar doorheen ontdekt hoe waar Gods woord is. En hoe schriftuurlijk de confessie is. Alles. In de handen van die God. Van die gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Er zijn nogal wat van onze collega's de laatste tijd weggevallen. Zou er ook reden kunnen zijn tot bezinning. Bezinning op onze prediking. Bezinning op onze boodschap. Broeders, weten wij als dienaren nog wel van die heiligheid van de koning. Vanuit de persoonlijke ontmoeting met hem en zijn troon. Weten wij nog vanuit die persoonlijke ontmoeting met God hoe erg de zonde is? Maar kennen we ook de verwondering over die trouw van God en zijn machtige evangelie? En die verwondering die de kerk in de eeuwigheid doet zingen in aanbidding, maar dat lied dat wordt toch hier op aarde geleerd van dat lam, dat geslacht. Is onze prediking. Een prediking van de heiligheid Gods. Van de verschrikking van de zonde. Van dat lam. Soms een wonder. Dat we die boodschap mogen brengen ook vandaag. We zongen het vroeger in Apeldoorn. Ontbied ons Heer aan het hemelhof. Toe gij ons buigen in het stof bij woord en geest. Uw stem verstaan, laat ons bij u ter scholen gaan. Wat hebben we nodig? Spreek daar maar over, zei hij. En hij dacht aan de kerkeraar, broeders. Hij heeft ons moeilijke vragen gesteld. En ik denk dat niet iedereen van ons hem altijd begrepen heeft. Dan gaan we nou weer verder en zeggen we nou straks, nou ja, we moeten toch maar weer een nieuwe dominee beroepen. Of gaan we ons nou ook verootmoedigen voor Gods aangezicht en zeggen, heren, wat heb u er nou mee te zeggen? En verstaan we nou ook waar het ten diepste om gaat? Peilen we wat van de diepte en van de hoogte van dat evangelie, waarvan die kudde moet leven die de Heer aan onze zorgen heeft toevertrouwd? Spreek daar maar over. Daarmee dacht hij aan de gemeente en hij droeg u op het hart en dat heb u wel gemerkt. Maar wat had hij een zorg over veel oppervlakkigheid. Van mensen die denken het komt wel goed en die ondertussen de hele wereld menen te kunnen meenemen. En wat heeft hij dat met liefde en met ernst hier gezegd. 4 weken geleden. Wat was het zijn verlangen. Om nog te mogen preken. En ons te confronteren met die God. Want dat is toch de prediking. En ons voor ogen te schilderen die Christus. Toen dacht hij aan de ouders. Want hij wist natuurlijk dat het uw trouwtekst was. Misschien heeft hij het ook wel tegen mij gezegd, maar is er toen even bij doorgegaan. En hij zegt, we weten het samen, deze God moet aan zijn eer komen. Maar deze God heeft ook voor zijn eer gezorgd en daarom kunnen we aan het eind vanmiddag zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En toen dacht hij aan jullie, gaat Wim, Harmi, Corlien. Pieter, en jullie weten het wel, hè? Papa die wilde 1 ding zo graag. Jullie bij de hand meenemen naar de Heere Jezus. Dat je hem zou kennen, die herder. Maar papa wist 1 ding ook heel zeker. Dat de Heere Jezus zelf de herder is. En dat die herder het ook aan jullie beloofd heeft. Dat hij jullie bij de hand wil meenemen. Jullie vragen erom, hè?
Jullie vragen daarom. Laat mij van uw grote kuip een heel klein schaapje zijn. Je hebt dat gezien, hè? Dat papa daardoor gelukkig was.
Hij zei het ook met het oog op jou, Siska. We hoeven niet zoveel tegen elkaar te zeggen hier. Maar één ding, die troon is er. En die boog is er omheen. En je hebt het misschien de kinderen wel verteld. Van de platen, de brede en de smalle weg. Zie het wel, de boog is er omheen. En het lam, dat staat er. En er is één ding dat dan zeker is. Als je dat mag geloven. En je mag het toch geloven. Als je die God mee hebt, heb je alles mee. Alles. En zo ligt er een machtige troost in deze boodschap. Troost voor wie deze God in Christus leerde kennen, want u moet dat wel goed onthouden. Die open deur in de hemel, die blijft niet altijd open, die gaat een keer dicht. En als je dan voor het eerst voor deze God komt, in het uur van het oordeel, dan zal hij één ding zeggen, nou gaat de deur eeuwig dicht en dan is die God alleen maar een verterend vuur. En wat een gelukkig volk dat deze God en zijn Christus mocht leren kennen. Dat vindt rust in de grootste smarten, dat vindt vrede in de zwaarste storm. En dat ervaart de Heere, maakt het goed, nu al in dit leven en straks volmaakt. Het is alleen genade. En daarom gaan we nou zingen. Zingen van dat goed, waarvan onze dominee Egbert sterk vast mocht geloven dat de Heer het hem zou geven, terwijl hij hem er al zoveel van gegeven had in de laatste maanden. Zingen van die genade. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En dan weten we, dat God van hem. Maar als u het zingt, wilt u dan eens uzelf afvragen, geldt het nou ook van mij? En als u dat nou nog niet durft geloven, zing het dan maar bidden. Heer, ik heb gehoord dat het alleen maar genade is. Dan zou het voor mij toch ook nog kunnen. Zoals het voor onze dominee komt. Amen. danken en bidden.
Heere, wat is het een gelukkig volk dat u door genade zo mag leren kennen. De Heilige, voor wie we in onszelf niet bestaan kunnen, maar die in Christus genadig is. En die in Christus tot ons komt met dat evangelie. Poordevol is van de vastheid van uw troon, de waarachtigheid van uw spreken en de barmhartigheid van uw goddelijke hart. Laat dat evangelie zijn werk mogen doen en zijn kracht mogen hebben, zoals het in het leven van onze broeder zo heerlijk geopenbaard is. We ervaren het samen, daar ligt troost. Dat geeft uitzicht. Heere, geef van daaruit onze zuster nu ook de kracht om met haar kinderen deze gang te maken voor het laatst achter haar man. En geef dat het licht van uw genade mag vallen over het graf. De perspectieven van de voleinding zichtbaar mogen worden. Geef uw zegen aan ons allen. En laat uw naam in dat alles verheerlijkt worden. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 84, vers 6. Voordat ik de leiding overgeef aan de begrafenisdienaar, dat is deze op uitdrukkelijk verzoek van de familie, of we in stilte naar het graf gaan en in stilte daarna hier in de kerk terugkomen om hier de begrafenisplechtigheid af te sluiten. Er zijn misschien veel gedachten, maar laten die in ons hart leven en niet zorgen voor rumoer onderweg. Ik geef dan nu graag de leiding aan de begrafenisdienaar.
Thank you. Nu wij het lichaam van onze ontslapen broeder ter aarde hebben besteld, willen wij deze plechtigheid beëindigen zoals we die ook begonnen zijn, namelijk door het lezen van Gods woord en het samen Gods naam aanroepen. Ik wil u nog twee gedeelten lezen uit het boek Openbaring. Allereerst Openbaring 21, de verzen 1 tot en met 8. En vervolgens enkele verzen uit hoofdstuk 22. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En dan de eerste vijf versen van Openbaring 22, een gedeelte dat ik met onze broeder enkele weken geleden nog mocht lezen, waardoor we bijzonder vertroost mochten worden. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Zullen we samen danken en bidden. Heilige en barmhartige Heere, die op de troon zit, op grond van uw eigen woord, komen we tot u, omdat u het zelf gezegd hebt. En dat tegen mensen die de dood verdiend hebben, dat daar vrijmoedigheid is om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Heere, zo heffen wij opnieuw onze ogen tot u op. En we smeken u, zie ons in ons bidden en danken aan in uw lieve Zoon, in zijn volbrachte werk. We danken u heel hartelijk voor al het goede dat u ons deze middag hebt willen schenken. Dat was veel, Heere. U hebt uw woord willen openen. U hebt uw dienstknecht in zijn eigen omstandigheden de kracht bijzonder willen geven om uw woord te spreken. Ook daarvoor mogen we u hartelijk danken. Het is zoals het gezegd is. Daar straalde een hemelslicht over dat open graf. Want het is niet het laatste. U hebt het beloofd in uw woord. Dat eenmaal als u terugkomt, Heere Jezus Christus, dat vernederde lichaam van al de uwen zal worden opgewekt. En gelijkvormig zal worden aan uw heerlijk lichaam. Naar de werking waarmee gij ook alle dingen uzelf kunt onderwerpen. Heere, veel hebben we gehoord. We bidden u. Heilig het aan ons hart. En dat was ook de vurige bede van onze broeder. Telkens weer tot het laatste toe. Dat u ook zijn ziekbed, ook zijn sterven zou het willen heiligen. Opdat we zouden mogen zeggen, deze ziekte is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Verheerlijk u zelf, Heere, zoals u dat in zijn leven hebt willen doen. En het is voor hem al waarheid geworden, wat we samen gelezen hebben. Zij zullen zijn aangezicht zien. Wij stamelen er maar wat van. Heere, maar voor hem is het werkelijkheid geworden. En we bidden van u. Laat het ook eenmaal voor ons werkelijkheid worden. Als we nu verzoening mogen vinden in het bloed van het lam. Daarom smeken wij u, Heere. Laat uw woord dan zo in ons hart ingaan. Ook van deze dag. Dat we het op goede gronden leren zeggen. Als we het nog niet weten. De Heere is ook mijn herder. Dat is zo'n wonder, Heere. Als u ons dat geeft, oh, we bidden het u. Geef het ons door de kracht van uw geest. En laten alle die u kennen des te meer bevestigd mogen zijn. Om uit te zien naar de grote dag dat u terugkomt. Want Heere, dat stille verlangen kan juist op een middag als deze zo wakker worden. In het hart van allen die de verschijning van u, o Heere Jezus, lief hebben in onverderfelijkheid. Kom, o Heere Jezus, ja kom haastig. We bidden u voor onze zuster en voor haar kinderen. Neem hen onder uw hoede naar uw eigen belofte. Leid ze verder, Heere, ook als die lege plaats zozeer gevoeld zal worden. Gedenk ouders en schoonouders, heel de verdere familie. O Heere, wij bidden u die het gezegd hebt, dat u troosten kunt als geen ander. Neem ook hen voor uw rekening en ga met een ieder van ons mee. Ieder met zijn eigen gedachten. Laten we thuisgekomen die voor uw aangezicht mogen brengen. Om dat hart dat zo vol kan zitten, uit te storten voor uw aangezicht. Om bij u een schuilplaats te vinden in de Heere Jezus Christus. Hoor zo ons bidden en ons danken. Groot en barmhartig God, getrouwe Vader voor al uw kinderen, die ze leidt naar het eeuwig licht. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen nu samen zingen op Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Daarna zal mevrouw Sterk een dankwoord spreken. En ik stel u voor dat we daarna staande zingen Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Nu wij hier nog bijeen zijn, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken een woord van dank te spreken. Het was de wens van Egbert dat ik dat zelf zou doen en daarom wil ik dat ook graag proberen. Allereerst wel tot u, schoonouders en ouders. De ziekte en het overlijden van Egbert trof u heel direct. U kreeg zelf ook heel wat te verwerken in de afgelopen tijd. Maar ondanks dat hebt u toch al die tijd ons in alles willen bijstaan. We deden nooit te vergeefs een beroep op u als het om oppassen of om wat dan ook ging. We beseften dat dit vooral voor u, vader en moeder Sterk, een hele opgave was. Maar hebben ook gemerkt dat u het altijd met liefde hebt gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat ik ook in de toekomst nooit te vergeefs een beroep op u zal doen. Ook onze wederzijdse broers en zussen, met inbegrip van de aangetrouwden, hebben steeds meegeleefd en waar nodig ons willen helpen, een ieder op zijn eigen wijze en met zijn en haar eigen mogelijkheden. De familie Westerink is vanaf onze komst naar Bunschoten nauw betrokken geweest bij ons gezin. En dat hebben we vooral in de laatste 2 jaar ervaren. We hadden het voorrecht boven de meeste collega's een eigen predikant te hebben, die tevens onze vriend en broeder was en is. Ik wil u, dominee Westerink, hartelijk bedanken voor alles wat u voor Egbert en mij hebt gedaan en betekent. Ook mevrouw Westerink en de kinderen wil ik in mijn dank betrekken. Er was nooit iets te veel, we konden altijd alles vragen. Veel familieleden en vrienden hielden voortdurend contact. Vaak liepen die contacten via de naaste familie of anderen, maar we merkten toch dat u en jij meeleefden. We hebben ervaren dat het een waar woord is dat men zegt, in de nood leert men zijn vrienden kennen. Dokter Van Beelen wil ik bedanken voor zijn altijd bereid zijn te helpen of te komen. Vaak ging je hulp verder dan alleen de medische zorg. We mochten elkaar ook leren kennen van hart tot hart en er was een herkennen in het geloof. Dokter Wynette van der Graaf uit Groningen wil ik bedanken voor haar volledige inzet in de strijd tegen de levensbedreigende ziekte. Het moet ook voor haar moeilijk zijn om te zien dat alle menselijke mogelijkheden uiteindelijk toch falen. Ook het personeel van de verpleegafdelingen in Groningen wil ik bedanken. Ze doen moeilijk, maar ook mooi werk. Met velen van hen hadden we een goed contact. We hopen dat zij ook voor anderen die met deze ziekte te maken hebben nog tot grote steun mogen zijn. De gemeente van Bunschoten wil ik bedanken voor het meeleven en meebidden in de achterliggende tijd. Het heeft ons in de tijd diep getroffen dat u op 23 oktober 1991 zo spontaan een bidstond uitriep en dat er zoveel kwamen om de Here te bidden. We hebben al die maanden beseft hoe moeilijk het voor u moest zijn om op zo'n afstand te moeten meeleven. U hebt daarbij uzelf en uw gevoelens opzij moeten zetten. Toch waren we er dankbaar voor. We hadden de rust tussen de kuren door zo hard nodig voor elkaar en voor onze kinderen. Maar we hebben ook gemerkt dat u vindingrijk bent. U zocht en vond andere wegen om ons van uw meeleven te verzekeren. Een kaartje of een brief of zomaar iets ter versterking. Van sommige zendingen weten we nog steeds geen afzender. Ook wil ik degene bedanken die zo vaak voor de opvang van onze kinderen hebben gezorgd. Soms in ons eigen huis, soms bij u thuis. Maar waar dan ook, we hebben gemerkt dat u voor ze hebt gezorgd, als waren het uw eigen kinderen. Zonder iemand tekort te willen doen, denk ik dat ik in dit verband 1 naam mag noemen. Fanny, je was en je bent een echte gezinsverzorgster, in de ruimste zin van het woord. De gemeenten van Ulrum en Lutjegast wil ik bedanken voor de hartelijke contacten die zijn gebleven in de afgelopen jaren. Ook nog een woord van dank aan alle collega's die in de afgelopen tijd contact hielden. Ook u konden we niet altijd ontvangen, terwijl u wel de behoefte had om even te komen. Vooral de laatste periode was voor ons kostbare tijd, waarin we nog graag wilden doen wat we meenden te moeten doen met betrekking tot elkaar en tot onze kinderen. We hebben gemerkt dat u daar ook begrip voor hebt gehad. Ten slotte wil ik een ieder bedanken die hier vanmiddag is gekomen en daarmee zijn en haar meeleven met ons heeft getoond. In de dagen rond Pasen wees Egbert me op Markus 14, vers 27 en 28. Daar staat, en Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht alle naar mij geërgerd worden, want daar staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Egbert heeft het zelf ook al gezegd op de laatste avond met de gemeente, dat hij door dit woord rust had gekregen ten opzichte van mij en onze kinderen. De herder zal voorgaan naar Galilea, dat is ook het gewone leven weer in. Egbert kon ons overgeven in de handen van deze herder, omdat hij wist dat die ook ons in de toekomst zou leiden en dragen. Het was zijn en het is onze bede dat wij, onze kinderen en ik, altijd de stem van deze herder zullen horen en volgen. Bij de hemelvaart sprak de Heere: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar zien we weer de herder die voorgaat. En wanneer we zijn stem zullen volgen, zullen ook wij eenmaal daar een plaats krijgen om samen met Egbert en zoveel die ons al voorgingen, de Heere eeuwig te loven en te prijzen.